Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Teun van den Elzen is de gast. Een hele talentvolle comedian met een geweldig YouTube-account.
Het was al zo'n avond dat je als comedians moet bepalen wat de beste plek is voor het podium. Weet je wel, dat je denkt, gaan we voor of achter de paal staan of gaan we dan toch bij de open haard staan, maar dan moeten we iedereen. Het was gewoon geen goede plek. Echt geen goede plek.
Teun won het Groninger Studenten Cabaret Festival en speelt nu op Comedy Nights door heel Nederland. Ook maakt hij de YouTube-serie Saaie Kutpolitiek. Die is heel erg grappig, dus ga naar YouTube en zoek even op Teun. En zoek ook even op Elektra en abonneer je. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Teun van den Elzen. Hey, we gaan beginnen. Jij hebt echt de meeste voorbereiding volgens mij gedaan van iemand ooit.
Nee, leg de lat niet te hoog, want dat gaat je echt tegenvallen.
Oké, nou ja, ik zeg dit omdat ik binnenkwam en je had een laptop met al gewoon een aantal verhalen die je wilde vertellen. Ja. En je had zelfs een bruggetje, want je zei al van tevoren, ik heb één verhaal, daar wil ik sowieso mee eindigen, want die moet erin.
Ja, dat wel.
Maar even voor het beeld, want jij bent pas kort aan het spelen. Hoe lang speel jij?
Exact 3 jaar.
Wauw.
Ja.
En hoe exact?
Het is nu februari.
Nee, 4 dus februari.
Mijn eerste open mic was in het Huis van Puk in Arnhem. En dat was in december, 17 december 2017 was dat, geloof ik, op een vrijdag.
Oh, ik heb ook wel open mics in het Huis van Puk gedaan vroeger.
Het is echt een open podium. Hè? Om het open mic te noemen gaat eigenlijk al te ver.
En beschrijf even het verschil tussen een open podium en een open mic.
Nou, open mic, dat is echt puur stand-up, om het even heel simpel te zeggen. Dus er komen echt alleen maar mensen die of nieuw materiaal komen testen of echt new kids on the block die hun beste materiaal doen, maar om gewoon zich te ontwikkelen. En een open podium, daar zou je zomaar eens in de line-up kunnen staan tussen iemand die op zijn keyboard een klankwaterval komt doen, wat me letterlijk ooit gebeurd is. Of weet je wel, dat de plaatselijke stadsdichter van het dorp, de rouwverwerking van zijn pas overleden vrouw komt voordragen. En dan, daarna mag jij. Dat is het verschil tussen een open podium en een open mic.
Ja. En hoe was die betreffende avond in het Huis van Puk in Arnhem?
Nou, dat zijn zulke lieve mensen. Dus dat moet ik ze echt nageven.
Dat is absoluut waar.
Ja, want je krijgt daar eten. En ik ben even de naam van de jongen kwijt die dat presenteert. Maar die doet dat echt al sinds jaar en dag.
Is dat Jan?
Ja, dat is geloof ik Jan. Ja, dat is Jan. Ja, dat is zeker Jan. En die zei ook van, oh ja, en wanneer wil je, ik ga je niet laten openen, dit en dat. En ik had het ook eigenlijk achteraf veel te slecht voorbereid. Met ook als je je eigen optreden, je allereerste optreden voor het eerst terugziet, dat je denkt, waar had ik het over? Het slaat helemaal nergens op. Je hebt natuurlijk een soort grappen verzameld van de afgelopen jaren die je hebt opgeschreven in je telefoon. Tenminste, zo was het bij mij. En die ben ik dan maar gewoon gaan doen. En ook echt cliché onderwerpen met dikke mensen bijvoorbeeld. Dat je denkt, oh, nou, daar ga ik grappen. Terwijl achteraf denk je, jezus, wat flauw. Maar goed, zij waren super lief. En die Jan, die heeft me ook echt nog advies gegeven van, ga gewoon lekker door en blijf spelen. Ja. En het lieve was ook nog eens, en daarom zijn het zulke lieve mensen ook nog eens, hoewel die avond echt helemaal niet zo goed ging, mocht ik wel terugkomen op de Best of Night later in het seizoen. Maar ook daar ging ik volledig dood. Ik heb om rare redenen warme herinneringen aan het Huis van Puck. Want ik heb daar nog nooit goed gespeeld.
Ja, dat klinkt als Huis van Puck. Thanks. Anyway, ja, we gingen het hebben over slechte shows.
Ja.
3 jaar geleden dus die eerste.
Ja.
En dan, want dan ga je een beetje spelen. Dan kom je op dat soort open podia en open mics terecht.
Ja, wat ik fantastisch vind. Ik heb echt een liefde voor de open mics. Dat wil ik echt gelijk er even bij zeggen. Want voordat het lijkt van, ik vind open mics echt, als je dat al niet leuk vindt, dan kan je er echt mee stoppen volgens mij. Want of je nou daar staat voor in een heel kleine kroeg ergens in een uithoek van het land, dat heb ik altijd wel even leuk gevonden als, weet ik veel, in iets heel groots, in een supermooi theater. Dat heeft gewoon een andere charme.
Ja.
Maar volgens mij moet je er allebei wel de schoonheid van zien. Wil je dit een beetje volhouden?
Absoluut. En wat vind jij dan de schoonheid van een open mic in een kroegje ergens in het land?
Nou, als je daar wint, dan win je bijna overal met je materiaal. Snap je? Als het daar werkt, dan weet je, oké, nu heb ik iets. Dat kan ik ook met goed fatsoen, zeg maar, de echte podia op.
Ja.
En dat je gewoon ook mensen tegenkomt. En ik heb nooit een hekel gehad aan reizen of wat dan ook. Je kunt altijd iets. Op de heenweg is het vaak voorbereid. Op de terugweg is het misschien lezen of een Netflix film kijken of wat dan ook. Dus ja.
Jij
ik vond het altijd heel leuk.
Ik ga met de trein, hoor ik.
Ik ga met de trein, ja.
dat maakt een heel verschil.
Ja.
Maar kijk, het gaat er natuurlijk in deze podcast niet om hoe leuk en hoe mooi sommige open mics zijn. Want je komt ook dat je een Netflix-serie in de trein zit te kijken naar een uithoek van het land, daar aankomt en denkt, die serie had ik ook thuis kunnen kijken.
Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, daar zat ik nog over na te denken in aanloop van de podcast. Dat ik, eigenlijk voordat we echt beginnen, ik heb ooit Alex Ploeg, die zat bij in de podcast van Pepijn Schoneveld. Ik weet niet of ik al die namen in jouw podcast bij wijze van concurrentie heb laten vallen.
Die mag je allemaal noemen. In principe heb ik met allebei ook nog halve afspraken staan dat ze een keer gaan komen, maar dat lukt elke keer niet.
Ah,
maar goed, Alex, comedian en van Clickbait kan je hem ook kennen. En Pepijn inderdaad van Pep Talk.
Ja. Praten met Pepijn.
Pepijn, ook een podcast, maar die heeft al genoeg luisteraars, dus laat hem lekker zitten.
Ja. Het is
een leuke podcast, luister er ook naar.
Ja, zeker. Want dat was dus Alex Ploeg en die zei op een gegeven moment van alles wat ik ga zeggen over comedy, dat gaat heel pretentieus klinken. En toen dacht ik, dat is A, bij hem helemaal niet terecht. Niet terecht dat hij daar zich zo voor indekt, want ik ben gewoon benieuwd bij hem. Maar ik wilde dat toch ook even gezegd hebben, van ja, ik ben 3 jaar bezig. Dus alles wat ik zeg over comedy, moet je natuurlijk ook wel met dat in je achterhoofd eventjes interpreteren. Snap je? Dat ik geen wijsheid of wat dan ook heb.
Dat maakt ook helemaal niet uit. Het leuke vind ik juist, de ervaringen zijn niet anders van iemand die 3 jaar speelt of van iemand die 30 jaar speelt. Ja. Alleen van iemand die 30 jaar speelt is juist deze beginfase 27 jaar geleden.
Ja,
en voor jou liggen ze nog verser in het geheugen.
Zeker.
En jij hebt je in die 3 jaar ontzettend ontwikkeld tot het punt waarop je nu staat en gewoon leeft van comedy. Dus dan dat betekent dat je een bepaald talent hebt en dat je iets goed doet. Ja, nee, maar anders.
Nee, dat vind ik sympathiek, ja.
Anders was je daar niet gekomen.
Klopt, ja. En dat is allemaal juist de foute optredens ook, om het cliché maar even gelijk tegen de muur aan te gooien, is het gewoon dat je van de slechte optredens, daar leer je uiteindelijk toch gewoon het meest van.
Right, nou.
Dus, nu zitten we hier.
Op naar de slechte optredens.
Ja, nou, ik dacht, wat ik al gezegd, die klankwaterval, dat de eerste die daar eigenlijk echt te binnen schiet, dat was in Uit Geest, in de Zwaan. Ik weet niet of je daar ooit hebt gespeeld.
De titel klinkt bekend, maar ik kan me niet herinneren dat ik er ooit ben geweest.
Nou, dat was dus echt, het had een soort crematorium. Ik had toen, dat was mijn tweede optreden ooit, geloof ik. Dus ik had Huis van Puck achter de rug. Toen ging ik naar de Zwaan op aanraden van Thijs van den Meeberg. En je kwam daar binnen en dan had je van die ouderwetse garderobe stellingen staan, weet je wel. En dan was het van, oh, ga jij optreden? Nou, dan heb je hier je consumptiebon waar je dan eigenlijk alleen maar koffie of thee voor kon krijgen. En echt heel 60 plus vanuit Geest was uitgelopen om daar die avond te gaan kijken.
Letterlijk uitgelopen.
Ja, uitgerold eigenlijk, nog beter verwoord. En toen ik had allemaal dingen over Netflix en streamen en ik had ook seksgrappen. En ik dacht, oh, dit gaat hier natuurlijk allemaal niet werken. En er was ook geen backstage of wat dan ook. En toen zat ik dus al, zeg maar, naast gewoon het publiek. Dus ik was al een beetje aan de praat geraakt, half-half met twee bejaarden. Die daar, wat ga jij dan doen? Ik zeg, nou ja, stand-up comedy. Oh ja, cabaret. Ik zeg, ja, ja. En toen dacht ik, dit gaat allemaal niet werken. Dus toen heb ik het ter plekke een beetje omgegooid. En dat ging valikant mis. Maar dat was dus, toen heb ik nog wel mijn vriendin gebeld meteen daarna. Van, oké, dit ging echt helemaal mis. Dus de volgende keer moet het echt goed gaan. Want anders dan weet ik niet of ik hiermee doorga. Snap je?
Oh, wauw.
Echt bijna zo, ja. Ja. Maar dus wel extra mijn best gedaan voor die keer erop. En toen, dat was zetten bij Said. En dat was weer fantastisch. Dus dat doen. Maar het stom was, als ik nu ook terugzie, ik heb ook echt zo'n heel stoffige kleren aan. Alsof ik er al helemaal op gekleed was. Behalve mijn materiaal was er niet op voorbereid. En ook geen...
Op die bejaarden bedoel je?
Bij die bejaarden. Ja, ja, dat was heel stom. Ja.
Oh, maar ook dat je al zo bij het publiek zit.
Ja.
En dus al gezellige... Nee, kijk, je valt natuurlijk sowieso op vanwege het feit dat je 40 jaar jonger bent dan de gemiddelde.
Ja.
Maar voor wie de podcast luistert en niet kijkt, jij hebt ook nog eens gewoon een grote bos blonde krullen.
Ja.
Dus dat valt ook al op.
Ja.
Dus ik vermoed dat bejaarden ook al snel contact gaan zoeken en denk, oh, er zit een jongen helemaal in zijn eentje.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Want iedereen kent elkaar en je bent natuurlijk al de vreemde eend. Ja,
bent dat niet klopt. Van hier.
Nee, nee. Dus dat was mijn eerste echte doodgaan optreden, die je natuurlijk ook allemaal gewoon echt moet
en
hebben.
En denk je, als die keer daarna, dat was een vergelijkbare setting geweest of een vergelijkbare reactie.
Ja.
Zou je dan daadwerkelijk gestopt zijn?
Nee,
of zou je dan toch wel door zijn gegaan?
Dat is overdreven, want ik denk wel dat ik toen al door had. Oké, dit was ook geen stand-up comedy avond. Dat is wel wat je ook even moet destilleren als je begint met stand-up comedy. Mochten die mensen nu luisteren, dat je wel weet, oké, maar waren de omstandigheden eigenlijk wel goed om mezelf in deze fase op te beoordelen?
Ja.
En dat was daar duidelijk niet aan de hand. Nee. Aan de andere kant, als ik er nu zou staan, dan zou ik het ook wel weer heel anders aanpakken. Ik weet niet of het nu wel zou lukken, maar dan zou ik ook met een heel andere insteek daar gaan staan of zo. Dan zou ik me ook helemaal niet meer mezelf niet beoordelen op grappen of wat dan ook. Dan zou het gewoon zijn van, gaan we er een leuke avond van maken? Kan ik die connectie maken? Want dat lukte me toen absoluut niet.
Nee, maar zeker ook als het je tweede show is.
Ja.
Dan zit er 8 minuten aan woorden in je hoofd.
Klopt.
En die moeten er in die exacte volgorde uit, want anders klopt het niet meer met hoe je het in je hoofd hebt gestampt.
Exact, ja, ja, ja. Ja.
Heb jij wel eens een volledige blackout gehad?
Ja, dat was in Eindhoven. Dat was bij de Comedy Slam. De Comedy Match. De Comedy Match. En dat was in 2019, begin 2019.
En moet je me even vertellen wat de comedy...
Ja, dat is een comedy festival dat werd destijds georganiseerd in Eindhoven,
ja.
In pand P.
Ja.
En eigenlijk achter de schermen was dat top geregeld. Dat was echt hartstikke leuk, want het was een soort van, ja, een heel weekend was het. En voor mij had je in de halve finale had je 12 acts en in de finale had je er 8. Wel heel lullig voor de 4 die dan afvielen. Of voor mij vielen er maar 2 af of zo. Dat is echt totaal niet in verhouding wie er afviel en wie er allemaal door. De verliezen is al kut, maar als je echt in de dikke minderheid bent, dan is het helemaal vervelend. Maar ik had het ding was, je had een jury, die keek allebei de dagen mee. En ze gingen ook beoordelen hoe gevarieerd jouw materiaal was. Dus je kreeg punten als je niet 2 keer hetzelfde deed. Ja. Nou, ik wil natuurlijk in die finale staan, want je wil echt niet bij die 2 mensen horen, of 4, wat dan ook, die afvallen. Dus ik heb alles ingezet op die halve finale. En inderdaad, nou, ik was door. Volgens mij moest ik ook openen in de halve finale. Dus dat was echt wel, want in die tijd open ik nog niet heel veel. Dat is altijd een dingetje in het begin. Daar dacht ik, oké, ik heb geopend in de halve finale. Ik ben door. Dan weet ik eigenlijk al dat ik niet hoef te openen in de echte finale. Dan is het alleen nog even de vraag, welk materiaal ga ik doen? En achter de schermen, Steven Bell was er, Luke Marneffe. We hadden echt de leukste... Het was echt een soort schoolkamp idee. We hadden echt heel veel lol met z'n allen. We hebben fucking hard gelachen. Er was eten geregeld, alles leuk, superleuk. En toen kwam de finale. En toen dacht ik, oké, nu moet ik dus... Mijn openingsgrap, die had ik mezelf toegestaan van... Oké, dat is gewoon mijn openingsgrap van de halve finale... Maar vanaf dat moment wil ik eigenlijk de rest van mijn materiaal laten zien. Maar ja, dat was echt niet mijn beste materiaal. Maar we moesten 12 minuten volmaken.
Want waarschijnlijk had je je beste materiaal ook al gebruikt om de halve finale überhaupt door te komen en naar de finale te gaan, of niet?
Jazeker, nee, ja. 100%. Dus de jury had alles al gezien. En ik was toen nog, dat was ook zo stom. Dus kennelijk mijn eyes on the prize, zeg maar. Van ik wil het winnen. Terwijl of je nou op een festival staat of niet, eigenlijk moet je gewoon spelen voor de zaal die daar zit. Want het waren heel andere mensen die bij de finale zaten dan bij de halve finale. Dus ik had het gewoon volledig los moeten laten.
Ja.
Maar dat deed ik dus niet. Dat was heel, heel naïef. En toen moesten 12 minuten spelen. En na 8 minuten was ik door mijn resterende materiaal heen. In elk geval wat ik me kon herinneren. Toen maakte ik de kapitale fout door aan de technicus te vragen: hoeveel minuten heb ik nog? Dus die zegt 4. En toen dacht ik, oh, kut. Want als ik nu gewoon weg was gegaan, had niemand gedacht, hij was wel heel snel weg. En doordat hij zei 4, en ik het waarschijnlijk ook nog herhaald, van oké, 4. In ieders hoofd, en zeker in het mijne, ging die teller lopen van, ik heb een gat van 4 minuten te vullen. Want als je er dan maar 1 vult, dan valt het weer wel op, zeg maar.
Ja.
En zelfs daar had ik eigenlijk voor moeten gaan. Maar En iedereen kijkt ook mee. Hè? Dus alle andere comedians. Er zit een jury van 2 comedians. Jeroen Pater, weet ik, die was daar voor mij. Dat was de gastact. Die keek mee. En ik zei van, nou jongens, dan moet ik even nadenken wat ik nog allemaal te vertellen had. En ik heb dit nooit teruggekeken, totdat jij me uitnodigde. Toen dacht ik van, oh, dan ga ik het even terugkijken. En ik dacht, misschien is dit zo'n vibe, weet je wel. Als je nu een gênante foto van je ziet, dan denk je, oh, wat een gênante foto. Maar als het van jou een kinderfoto is die gênant is, dan is het natuurlijk hartstikke schattig.
Ja.
En ik dacht dat ik met die distantie inmiddels wel naar dit optreden zou kunnen kijken. Totaal niet. Totaal niet. Dus ik zie mezelf daar stuntelen. En het is ook echt het is al. Op een gegeven moment, ik was mezelf een beetje aan het aanmoedigen van, oh, doe dit maar gewoon. Want op een gegeven moment vraag ik zo aan de eerste rij, als ik al echt een paar seconden stil ben. Nou, dat is echt lang in stand-up. Zijn jullie een stelletje? En heel die zaal moest ook lachen. Maar meer van, ja, dit is zo'n duidelijke poging om er nog iets van te maken. Ja. Terwijl dat gaat helemaal niet meer lukken. En toen, ik ben daar gewoon maar aan het stuntelen. En de laatste, nou echt 40 minuten of zo, heb ik de microfoon al teruggezet. Terwijl, nu zou ik zeggen, nou, zet hem erin. En zeg ik, nou jongens, meer gaat er niet worden. Tot ziens.
Laatste 40 seconden.
40 seconden, sorry. Seconden. En dus op een gegeven moment herken ik het. Ik heb een blackout. Dat is goed. Dat deed ik heel slim. Maar daarna ga ik echt hangen in een soort van dikke teleurstelling. En ook dat ik denk, oh, dit had ik echt even weg kunnen spelen. Ook al ben je dan teleurgesteld in jezelf. Maar je kunt het dan nog best opgewekt zeggen.
Wat zei je nog? Of wat deed je nog?
Nee, ik zei van, echt heel verdrietig. Ik ben echt heel verdrietig daar. Wat ik ook was. Dus het was wel eerlijk, maar achteraf, je bent natuurlijk ook iemand op een podium. Ja, je moet er ook het beste nog van weten te maken, zeg maar. Maar ik ging echt heel verdrietig af, alsof ik echt een overlijdenstoespraak afsloot. Van, nou, dit was het dan, mensen.
En dan nu de stadsdichter.
Die had er dan meer van gemaakt dan ik. Maar dat was wel een heel leerzaam optreden. Want de week erop was de Comedy Talent Award. En toen dacht ik, oké, dat gaat me niet meer gebeuren. En die ging toen weer heel goed. Dus in die zin heeft dat elkaar wel versterkt.
Ah, oké. Oh, wat grappig.
Ja, heb jij het ooit gehad?
Een blackout?
Ja.
Het is lang geleden dat ik echt niet meer wist wat er kwam. Ik kan me 1 avond herinneren op een open mic en comedy café hier in Amsterdam. Nog het oude, dat ik stond te spelen. En dat was altijd een heel slecht stuk over dat ik aangehouden werd door een agent. En ik raakte het echt kwijt. Dus hij zegt tegen mij. Hij zegt, dat ik ook tegen die zaal zei, heeft iemand enig idee wat die man tegen mij zei? Want ik heb geen idee meer. En toen dacht ik, wacht. Ja, nee, ik weet het alweer. Dus hij zegt, nee, dat zei ik tegen hem. Nou ja, ik weet het niet meer. En toen we gewoon verder gegaan.
Oh wel, dus jullie zijn ook niet afgegaan of wat dan ook toen?
Nou ja, ik weet niet hoe ik het nog gered heb. Ik had toen een ander slecht stuk, wat altijd mijn afsluiter was. Wat heel lang echt zo, oh, maar dat is de afsluiter. Die moet ik altijd doen. En die er ook veel te enthousiast ingooien, ook al ging het al slecht.
Oh ja, ja, dat ja.
Maar daar was ik het ook echt helemaal kwijt. Maar verder daarna nooit meer. En gelukkig nu wel de tegenwoordigheid van geest, dat als ik het even niet weet of zo, dat je makkelijk naar iets anders kan, of dat je eromheen werkt. Maar nooit meer. Maar dat is ook het gevaar. Wat ik zei, weet je, je hebt zo je 8 minuten en die heb je strak uit je hoofd geleerd.
Ja.
Als er dan. Het is echt zo'n domino traject, weet je wel. Zo zit je set dan in elkaar.
Ja.
En als er dan 2 steentjes tussen uitvallen, dan valt dat hele, die hele opstelling stopt. Terwijl nu, ja, als er een steentje ergens mist, maakt niet uit, nee. Ga je ergens anders verder.
Je wordt veel flexibeler.
Maar in het begin zit alles zo rigide in je hoofd. En ik moet dit zeggen, ik moet dat.
Ja.
En dus ook, als iemand tussendoor iets roept of er gebeurt iets,
ja,
waardoor je uit die stroom van woorden bent, dan ben je weg.
Ja, in het begin wil je zeggen. Ja, hè? Ja. Terwijl uiteindelijk kom je er wel achter. Oh, dat is eigenlijk echt stand-up als moment daar iets mee doet, zeg maar.
En weet jij een moment te herinneren waarin je anders dan deze daar ook mee moest dealen, zeg maar? Of dat er iets tussendoor gebeurde of anderszins niet liep.
Dat
je echt gewoon voor de leeuwen wordt gegooid met oké, fix het nu maar.
Ja, dat was in Club Haug. Dat was sowieso een rare avond, maar op een gegeven moment ik sloot af.
Comedyclub in Rotterdam.
Comedyclub in Rotterdam. En altijd leuke avonden. Er zijn twee avonden die gingen dan een soort van, daar was iets raars aan de hand, zo, maar verder is dat echt altijd hartstikke te gek. En toen ik sloot dan af met een stuk en dat ging over hoe de islam bepaalde stromingen omgaan met homoseksualiteit. Heel interessant onderwerp.
Ik schiet in een lach omdat ik de bit ken.
Jij kent de bit, ja. Die ik niet ga voorlezen of niet ga doen op deze openbare podcast.
Ga Teun een keer zien en hoop dat hij het speelt. Dat is een heel grote
Maar het ding was, kijk, het ding was als volgt. Ik sta dus die bit te doen.
Sorry. Zo grappig is de bit. Ik denk er nu aan terug. Ik moet er gewoon weer om lachen, omdat het heel grappig is. Jij staat hem.
Ja, de kern van de bit is eigenlijk dat destijds homoseksualiteit is natuurlijk door de islam wordt dat veroordeeld. Dat was onderdeel van de premise van mijn grap. Dus ik sta dat een beetje uit te spelen. En op een gegeven moment zegt er een meisje op de eerste rij, die zegt tegen mij ineens van, maar dat was gewoon een andere tijd. En ik zo, oh sorry, wat? En dat was echt mijn closing bit. Hè? Dus ik dacht echt van, nou, ik ben echt bijna weg. En op de valreep ga je me nu ineens. Dus ik zo, sorry, wat? Ze zegt, ja, vroeger was dat een andere tijd. Toen had je nog allerlei seksuele ziektes. En als mensen het te veel met elkaar deden, dan gingen die ziektes heel snel rond. Dus zeiden ze, je moet het alleen man en vrouw binnen een huwelijk doen, want dan hielden ze die ziektes ook in bedwang. En nu zitten we in de tijd dat er eigenlijk te veel mensen zijn in de wereld. Dus is homoseksualiteit weer wel goed, want dan wordt de bevolking kleiner. Dus zij had ook een hele rare instrumentalistische kijk op homo's. Nee, maar als het uitkomt, dan zijn ze welkom, maar anders niet. Maar zij had ook een islamitische achtergrond. Maar zij was heel liberaal. Ze was echt een liberale moslim. En kijk, het voelde heel aanvallend, ook door de rest van de zaal, dat echt iemand zei, hij maakt een grap. Echt, die sfeer hing er een beetje. Dus daar moest ik me wel echt toe verhouden, ja. En toen heb ik volgens mij nog maar amper het echt goed af kunnen spelen. Maar
wat sowieso is dat, want het is een hele grappige bit, maar het is een bit om, ik gooi bijna een kop thee om, maar vanwege het onderwerp, het gaat over het islam, het gaat over homoseksualiteit. Je voelt altijd een zaal aan het begin een beetje zo, hoe?
Ja.
Wat gaat hij zeggen? Terwijl je zegt er helemaal niks beledigends volgens mij in. En het is overduidelijk over het op. Maar een zaal zit altijd wel net iets meer op het puntje van zijn stoel.
Ja, nou, wat dat was. Vaak zijn het mensen met een islamitische achtergrond die naar me toe komen en zeggen, dat vond ik zo'n goed stuk. Dus het is ook helemaal. Dus het zijn vaak, als mensen er problemen mee hebben, zijn het hele witte woke mensen. Maar zelfs dat toch weinig heb ik dat gehad. Behalve dus bij dat meisje die echt dacht van, nou ja, en nu ga ik er iets van zeggen. Dat ik denk, nou ja.
Weet je wat deze comedy nodig heeft? Feiten. En een geschiedkundige verklaring. Daar wordt het leuker van.
Ja. Nou, in diezelfde bit, want ik heb wel een paar dingen dus mee meegemaakt, nu je er ook naar vraagt. Ik was in Schijndel en Dus je hebt van die bits en dat, dan is dat zeg maar tegen racisme. Maar omdat er dan, je hebt het over racisme en dan zit er wel eens een sarcastisch grapje in. Ja. Maar als je het verkeerd interpreteert, dan kan je dat echt als racistisch zien.
Precies.
Ja, en die zalen heb je ook. Dat je denkt, oh, maar jullie lachen nu heel hard om dit soort dingen. Ik denk niet dat jullie de nuance begrijpen. Dus ik had, dus vaak leidde ik dat die bit in met een soort one-liner van, nou ja, je kunt van moslim zeggen wat je wilt. Oh nee, dat was de joke. En op een gegeven moment zei ik zo van, nou ja, je kunt van moslims zeggen wat je wil. En in Schijndel zat een vrouw, het was ook gemixt met eten, het was een soort halve dinnershow. Dus ik zeg, je kunt van moslims zeggen wat je wil. Waarop die vrouw zegt, ja, dat ze stinken.
Serieus?
En ik zo, oh, hè? En toen ben ik ook gewoon weggegaan. Toen dacht ik van, ja, maar dan...
Oh, wat goed.
Nou, ik dacht, als ik nu deze bit afmaak, dan daarmee herken ik eigenlijk al haar reactie. Ik vond het... Dat ik, hè? Ik, toen heb ik ook echt zonder grap gewoon er iets van gezegd. En daarna ben ik volgens mij vertrokken. Dus dat was ook wel zo'n moment van, oké, hier ga ik niet eens in mee. Ik zal niet zeggen dat dat nou voor mij heel goed... Het ging al niet goed, hè? Het is niet dat ik nou echt zonder shine of wat dan ook. Helemaal niet. Maar het was wel dat ik dacht, ja, oh, dit ga ik niet... nee, hier ga ik niet in mee.
Oh, wat bizar.
Ja. En we hebben nog één keer vaker gehad dat ik merkte, oké, jullie gaan hiermee aan de haal met het onderwerp. Dat ik het niet meer ga afmaken. Dus, ja.
Maar dan als je zegt, ik ben weggegaan, hoe ga je dan het podium af? Heb je benoemd dat je daarom wegging? Of heb
ja,
je
zeker.
Gezegd,
ja. Nee, daar wil ik ook best iets van zeggen, ja. Van, nou, nee, als dit de sfeer is, mevrouw, dan laat ik het hier mooi bij. Tot de volgende keer. Gewoon dat.
Wat goed.
Ja. Ja, heb je dat nooit dat je denkt van, oké, fuck jullie, ik ben weg. Ik heb dat nooit, hè? Dit was één keer.
Nee, ik heb het afgelopen zomer, ik denk dat het zomer was. Ik heb niet zo'n idee meer wat voor tijd het is. Comedyhuis in Utrecht. Een open mic volgens mij ook. Dus gewoon nieuwe dingen testen. En daar kwam eerst een groep studenten binnen. Allemaal jongens, denk ik. Een stuk of 6, 7. Ik denk dat zij als eerste waren. Want daarna kwam er ook nog een groep meiden binnen. Ook ja. studenten, dezelfde leeftijd. En twee daarvan, één jongen, één meisje, die omhelzen elkaar, zoenen elkaar. En mijn eerste reactie was, hou af. Oh nee, oh, oké, jullie zijn een stelletje, oké.
Dit was al in coronatijd?
Ja, dit was in coronatijd. Ja. Dus sowieso echt maar 25 mensen in die kelder. Terwijl normaal kunnen er daar echt 80 in of zo. Dus, en het is al open mic en nieuwe dingen testen. Dus dat is al precair. We deden twee shows op een avond. De eerste was heel leuk geweest. Het was echt te gek. En die tweede, wij zitten dus te wachten terwijl het publiek binnenkomt. Wij zitten achter in de zaal. Ik zie dat gebeuren en ik, oh, ze zijn een stelletje. Prima. Maar vervolgens omhelst dat meisje ook nog een aantal van die andere jongens. En ook zoenen op de wang en zo. En ik was echt...
Maar dit was echt frustratie van, hou je aan de fucking maatregelen.
Ja. En ik zei, ja, maar gasten, jullie komen hier bij... Dit is mijn werk. En ik kan mijn werk nu niet uitoefenen door mensen zoals jullie...
Ja.
Die zich niet aan de maatregelen houden. Dit was ook nog in de zomer dat al rondging van de meeste besmettingen... zijn gewoon in de leeftijdscategorie 20 tot 30.
Ja.
Zijn vooral studenten met feesten bij die Eikels in Groningen, weet ik hoe ze heten. En ik werd daar zo pissig van. En ik had ook echt zo, ja, maar ik heb helemaal geen zin... om jullie aan het lachen te maken. Ik heb helemaal geen zin om nieuwe dingen voor jullie te doen. Ik was zo boos.
Ja.
Maar ik had ook gezegd, ja, maar ik wil niet... Ik ga niet zeggen, ik speel niet. Want ik ben ook gewoon één iemand die de avond maakt. En ja, het is een open mic. Maar ja, je hebt toch ook... Toen hadden volgens mij 3 mensen of zo die dan wat konden testen. Want de show was maar een uurtje.
Ja, tuurlijk, ja.
Dus weet je, ik voel ook gewoon een verplichting naar de organisatie toe en zo. Ik wil ook niet zeggen, hey, ik naai er tussenuit.
Ja.
Dus ik was zo... pissig en ik dacht, oh Wouter, hou je in. Niet opkomen en gelijk boos worden en niet alleen maar een boze preek gaan geven, want je hebt nul overwicht op die lui en
ja.
Het haalt geen reet uit en weet ik wat. Maar ja, het is ook nog eens, als er 25 man zit, waarvan 14, 15 uit dezelfde vriendenclub of van hetzelfde studentenvereniging, kan je ook al niks mee. Nee. Dus ik heb vooral interactie gedaan. Ik heb die lui een beetje belachelijk gemaakt. En ik werd ook nog gewoon boos op mezelf. Want ik was die lui een beetje belachelijk aan het maken. En dus, nou, één iemand vragen stellen en die een beetje kapot maken. Nou, dat vonden ze hartstikke leuk. En ik werd echt boos op mezelf. Ja, godverdomme, dit kan ik wel. Ik weet wel dat ik dit kan. Oh, hier lachen jullie wel. Ja. Maar ik werd gewoon boos omdat dat goed ging. En ik hoorde mezelf ook grappen maken die ik ook echt ontzettend lelijk vond. En echt te goedkoop en te makkelijk. Dus ja, ik weet dat jullie daarom moeten lachen. Maar dat is niet wat ik hier vanavond wil komen doen. En toen heb ik uiteindelijk nog wel ook heel, heel flauw. Ik zei, oké, jullie studeren allemaal. Wie van jullie doet het HBO? Nou, dat was echt 2/3. Ik zei, oké, dus de rest doet universitair. Oké, jullie zijn de slimmere. Leggen jullie even aan de rest uit dat jullie je echt moeten houden aan de maatregelen. Want bla 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 bla. En toen ben ik ook gewoon naar achter gelopen. Ik heb mijn jas gepakt. Ik ben gewoon gelijk de buitendeur uitgegaan en weggegaan. Ik was echt wit heet.
Wauw.
Ik had echt geen zin in. Ik was zo boos op die eikels. Maar ik zei, oh, maar alles wat jullie moeten doen is gewoon een half jaar niet aan elkaar zitten.
Ja, ja,
kom op. Ik heb mijn hele studententijd niet aan andere mensen gezeten. Ja. Dat was geen keuze, maar het is mogelijk.
Jij zat wel elke week bij een comedy show. Te kijken naar mensen die elkaar aan het zoenen en knuffelen waren. Dat was de echte frustratie, hè, Wouter.
Ja, nee, maar verder niet zo dadig. Ik heb wel ook wat je vertelt over zalen die te hard lachen om bijvoorbeeld racistische grappen of zo. Dat je merkt, oh, maar jullie lachen nu niet meer omdat dit een grap is, maar gewoon omdat jullie de racistische ondertoon echt waarderen.
Ja, ja.
Dat heb ik ook wel gehad.
Ja, vaak bij van die bits van dat je jezelf betrapt op iets racistisch. Dat je dus, dan gaat het eigenlijk over je eigen zwakte. Hè? Om het eventjes heel. Alleen als je, maar dan moet je de situatie uitleggen. En dan maak je waarschijnlijk even onderdeel van hoe dat je een racistische gedachte had. En dan lachen ze daar heel hard om. Dat is een beetje de structuur die ik dan vaak zie.
Ja, ja, bijvoorbeeld. Of bij comedians die zelf een andere achtergrond hebben, die daar grappen over maken. Die natuurlijk vaak ook juist de clichés, weet je, iemand met een Marokkaanse achtergrond die daarop inspeelt. Wat vaak ook makkelijke grappen zijn. Maar weet je, dan zijn het vaak open micers. Prima, dat is nou eenmaal waar je begint.
En mijn eerste grappen gingen ook over dat ik duw nog steeds. Dat gaat ook over afkomst en Brabant en al dat soort dingen. Dus
precies.
Snap het, ja.
Maar ook daar merk je dan zo, oké, maar jullie lachen hier net iets te hard om.
Ja.
En om net om iets te verkeerde redenen.
Ja.
En dan heb ik wel eens dat ik het podium op ga en denk ik
ja,
ik weet niet of ik jullie eigenlijk wel een leuk kwartier
wel aardig vind. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dan.
Maar ja.
Ik heb een koffer met van.
Ik
zit hier naar de Sinterklaas comedyavond te kijken. Dat zo heet een van de verhaaltjes. Heb je Sinterklaas comedyavonden, heb je ze wel eens gedaan?
Nee, ik weet dat ze een tijd lang in de Joker in Antwerpen dat er Sinterklaas comedyavonden waren. Maar
nou, dit was eigenlijk gewoon een comedyavond in Amsterdam en het was 5 december. Dus het werd gewoon comedyavond genoemd, of Sinterklaas comedyavond genoemd. Terwijl dat had ook niks met Sinterklaas. Of het was gewoon een open mic.
Ja, okay.
En toevallig was het. Dat werd georganiseerd en ook degene die het organiseerde was ook de MC. Nou, dat kan hartstikke leuk zijn. Maar in dit geval was het zo, het was in een soort Amsterdamse kroeg. En ze dachten van, nou, weet je wat? We gaan iets extra's doen voor de vaste gasten. Kijk.
Nu al een goed verhaal.
Ja, kijk, het ding is, je kunt best iets extra's doen voor vaste gasten, zolang het geen stand-up comedy is. Want vaste gasten, die zitten er helemaal.
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
Niet op te wachten dat ze nu ineens, ze komen daar juist om hun eigen dingen daarover
met elkaar te praten.
Ja, om gewoon te lullen en dan moeten ze ineens gaan luisteren naar mensen die denken dat ze grappig zijn. Dus nou, wij komen daar even kijken, waren er voor mij met een mannetje of 8 en het was al zo'n avond dat je als comedians moet bepalen wat de beste plek is voor het podium. Weet je wel, dat je denkt, gaan we voor of achter de paal staan of gaan we dan toch bij de open haard staan, maar dan moeten we iedereen. Het was gewoon geen goede plek. Echt geen goede plek. En iedereen die er was, ook niemand volgens mij, had kaartjes besteld voor comedy. Dus ook niet eens alleen de vaste gasten, die vonden het heel kut. Maar ook gewoon een hele tafel toeristen die de taal niet eens sprak. Maar daarvan werd dan wel gevraagd van, hey, willen jullie anders even blijven zitten? Do you wanna stay here? Because then, want dan leek het gewoon voller. Terwijl, ja, niemand had daar iets aan.
Nou, oh, dat...
De MC van dienst, die dacht dat het heel leuk zou zijn als die dan verkleed als Sinterklaas zou gaan MC'en. En dan ook echt in character van Sinterklaas. Nou, dus die MC die gaat, hij begint. En het eerste wat hij natuurlijk, het was ook een niet zo hele goede MC. En het eerste wat een van die vaste gasten zegt, wat een kutverhaal. Dus daar was de toon volledig mee gezet. Nou, In de act van die MC, de opening, staat heel die tafel met toeristen. Die staat op, die vertrekt voorlangs het podium gewoon naar buiten. En die MC doet nog een verwoede poging om ze binnen te houden. Lukte natuurlijk allemaal niet. En ik heb er nog wat beelden van. Maar vanwege de privacy van de MC gaan we die maar niet te veel delen. Maar wij comedians, we hadden echt de grootste lol. Omdat we vanaf dat punt al wisten wat voor avond het zou gaan worden. En ik was nog gewoon op de fiets erheen gegaan. Maar er waren ook echt mensen helemaal uit Limburg gekomen. Om op die avond te gaan spelen. Ja, dat is echt verschrikkelijk. En dus een paar comedians. Nou, toch maar. Ja, je gaat dan toch. Hè, het slagveld ga je dan toch op. En die gast die dus al had geroepen van, dit is helemaal kut, dit verhaal is helemaal kut. Die zei bij iedereen iets, waardoor alle comedians zich gingen verhouden tot die man. Op ja. zich zou je zeggen van, dat is eigenlijk hartstikke slim. Maar het was zo'n typisch man, eigenlijk als je hem iets gaf, daarmee voedde je hem alleen maar. Ja, precies. En zijn stokpaardje was op een gegeven moment geworden, zijn stokline van, dit is geen stand-up comedy. Dit is geen stand-up comedy. Ja, dit is geen stand-up comedy. Terwijl die mensen stonden daar gewoon stand-up comedy te proberen, zeg maar. En op een gegeven moment moest ik was denk ik de laatste voor de pauze. En toen dacht ik, oké, fuck it. Er is geen eer te behalen. Dus ik ga gewoon vol in op die gast. Ik zeg, hey, Kalert, hij had geen haar, geloof ik. En ik, echt vrij lomp ging ik erin. Ik denk, we kijken wel waar het schip strandt. En dat maakte hem heel... Hij was duidelijk zo iemand die gewoon tegendruk, zeg maar, nodig had. Dus nu lijkt het namelijk alsof... Dat maakt dit verhaal misschien net heel lelijk, want ik kom er nog redelijk ongeschonden uit. Omdat ik dacht van, oké, ik pak jou aan, keihard. Ik doe mijn verhaal. Ik erken hoe kut het allemaal is. En that's it. Waarop die man uiteindelijk begon te klappen. Zei, ja, kijk, dit is stand-up comedy. Dat ik dacht, oh yes. Later bleek ook nog, dus als ik al had geweten, weet ik niet hoe fel ik erin was gegaan, dat hij ooit gelieerd was geweest aan de Hells Angels. Dus ja.
Gezellig.
Dus, ja, dus dat is ook om even de sfeer te omschrijven. Maar wat het extra lelijk maakte die avond, was Kortijn Tonkes, die speelde ook. Die is, volgens mij is die in het open mic circuit nooit echt tot z'n recht gekomen. Het is voor mij ook een soort theatermaker.
Meer cabaret en kleinkunst uit mijn hoofd.
Ja, ook acteur is die volgens mij zelfs. Ik weet eigenlijk te weinig van Kortijn, maar de keren dat ik met hem speelde, was het eigenlijk hartstikke leuk en gezellig. En hij zou die avond afsluiten, want hij had toen al Groningen gewonnen, al jaren daarvoor. Ja. Hij zou de avond afsluiten. En hij had vrij slim bedacht van, oké, weet je wat ik doe? Ik kom gewoon op met een Sinterklaaslied. Dus hij had aan de vrouw achter de bar gevraagd van, hey, kan ik even op YouTube? Dan doe ik even een liedje aan. En die had een soort remix gevonden van een Sinterklaaslied. En dat was hartstikke slim, want dat werkte. Dus hij komt op met die muziek. Nou, zo'n heel Amsterdams café. Helemaal, ja, Sinterklaasje, oh, gezellig. Waarop dus hij staat er op dat podium een beetje iedereen mee te krijgen. Waarop dus onze MC, meneer de Sinterklaas, denkt, hey, ik heb heel de avond al verneukt, maar nu is er sfeer. Dit is mijn moment. Dus die Sinterklaas vliegt zonder baard, want die had hij even afgedaan. Maar met staf en al het podium op. En die gaat daar ineens de shine lopen pakken. Waardoor de hele sfeer ook weer totaal kapot was. Dat je ook Kortijn zag kijken van, what the fuck is dit? Dat je al, dus gewoon een MC die denkt, fuck it, ik ga gewoon in de act van een ander gewoon nog even.
Oh, wat
het
slecht.
Was niet eens een podium, het was echt belachelijk slecht. Ja, ja, maar wel toch vrij legendarisch. Ja.
Oh, ja.
Dus dat was ik weet zeker, iedereen die daarbij was die avond, die weet dat nog. Dat in de kleinste details na te vertellen. Ja.
Want beschrijf even, zo'n, je komt op zo'n plek aan. Jij dan op de fiets.
Ja.
Je komt daar aan. Wat denk je dan als je dat ziet en denkt, ik zie geen podium?
Ja. Ja, dus dan dat er een microfoon is, is dan al bonus. Want dat heb je natuurlijk ook wel eens. Dat er geen microfoon is, dat je echt op een kist moet gaan staan. En het is toch gezellig. Ja, nee, zo werkt het niet. Maar er was dus al een microfoon, dat scheelde heel veel. Ja, ik was er volgens mij wat vroeger ook. Dus ik had een salade gehaald bij de Albert Heijn, geloof ik. En die dan daar voor de deur nog opgegeten. Maar je voelt het natuurlijk al aan je water dat het niet goed gaat gaan. En dan komt de rest een beetje binnendruppelen. Nou, toen kwam de Sinterklaas binnen die dan een line-up voor je gaat maken. Dat je denkt, ik denk niet dat jij hier goed in bent. Maar als je het op een gegeven moment erkent voor jezelf, dan is het wel prima. Want ik heb ook een keer gehad in Zwolle. Toen stonden we ook voor zo'n bijna lege tent. En dat was met Thomas van der Huls. Je hebt de grootste lol vaak onderling op dat soort plekken. En toen was ik helemaal naar Zwolle gegaan, wat wel echt wel een eind was. Alleen toen was er een jongen die deed het voor het eerst. En voor het allereerst. En toen heb ik altijd tegen de jongen gezegd van, hey, weet dat dit waarschijnlijk, want bij niemand gaat het goed, bij jou gaat het, ik hoop echt dat het goed gaat. Maar als het niet goed gaat, wat al niet raar is voor de eerste keer, hè, maar als dit niet goed gaat, weet dat je dan dat dit vanavond geen stand-up comedy was. Ja. Wat we hebben gedaan. Dit was iets, ik weet niet wat het was. Maar dat moet je voor jezelf. Daar leer je natuurlijk later, kan je daar je beter over oordelen.
Ja.
Dus als je dat erkent op een gegeven moment, dan denk je, nou, dit is misschien leuk voor bij Wouter in de podcast.
Ja.
Maar het is wel heel vervelend als je echt alles uit je hoofd hebt geleerd en je gaat echt stad en land af en je komt dan, ja, dan valt het ook wel tegen. Ik zal niet zeggen dat het alleen maar leuk is of zo, hoor. Van nou, nu gaan we lekker.
Nee, maar ook als jij naar zo'n plek in Zwolle gaat, of überhaupt waar je heen gaat, je gaat er natuurlijk altijd heen met een bepaalde verwachting en een bepaalde hoop dat je denkt, nou, leuk, we gaan een comedy show doen.
Ja.
In je hoofd is dat gewoon een mooie club met werkende techniek waar mensen zitten die weten welke kant ze op moeten kijken en die enigszins nuchter zijn.
Ja, dat is waar. Ja, dat hoop je.
En hoe meer van die dingen je af kan vinken, hoe beter de avond waarschijnlijk gaat worden.
Ja, ja. Zeker als een organisator zegt van, hé, maar de afgelopen drie keer was het helemaal uitverkocht. En dan ga je er echt heen en dan zitten er vier.
Het is altijd, de keren ervoor was het altijd heel leuk en uitverkocht.
Ja, ze snappen er altijd niks van.
Ik weet niet wat ik verkeerd doe in mijn carrière, maar bij dat soort avonden, ik kom altijd op de avond dat het niet druk is. Nee, maar vorige keer hadden we hier een hele studentenvereniging. Ja. Toen was het hartstikke leuk, hoor.
Ja, ja.
Yeah, right.
Ja.
Café de Posthoorn in Rotterdam.
In cafés hangt altijd soms zo'n tegeltje van, morgen is het bier gratis. Toch? Eigenlijk zijn in zo'n, als ze daar dan comedy organiseren, dan zou er eigenlijk een tegeltje moeten hangen van, de vorige keer was het echt hartstikke leuk, weet je wel. Terwijl die keer is het waarschijnlijk, ja.
Nee, en het is ook een beetje vergelijkbaar met, nou, weet je wat mijn ex altijd deed? Ja, maar daar heb ik niks aan.
Ja.
Hey, wat heb je nog op je lijstje?
Wat heb ik nog meer? Ja, Drachten, dat moet ik wel vertellen. Ja, dit is een heel kort verhaaltje, is dat ik in Veghel, toen moest ik spelen in plaats van de jaarlijkse tonprater. Dus toen dacht ze, nou Teun, we hebben altijd een tonprater. En we vinden het nou eigenlijk wel leuk als het een keer geen tonprater is.
En dan, het tonprater is natuurlijk de carnavalstraditie.
Ja,
waarbij je als typetje debuutredeners.
Ja.
Wil je meer weten van tonprater, check de aflevering met Rob Schepers.
Ja, maar Rob Schepers is nog een tonprater. Dat is echt een hele goede tonprater.
Dat is een van de beste tonpraters die er is.
Ja.
Maar meer om te zetten, het is een carnavalsetting. En het niveau bij tonpraten, wat de avonden ook heel leuk maakt. Maar iedereen komt daarheen met zin in bier. En de grappen hoeven niet per se van het allerhoogste niveau te zijn.
Nee, en je komt er ook niet mee weg, zeg maar, in de Randstad.
Nee.
Want de andere act dan die avond, we hadden dan twee acts. Ik was dan de stand-up comedian. En de andere was een tonprater, die noemde zichzelf de Luizennicht. En dat was dan een man in drag verkleed. Maar die ging ook helemaal kapot. Dat ik dacht,
dat snap ik.
Dat vind ik
dan. Dat snap ik nu al.
Nou ja, dat snap jij. Maar ik was heel erg bang dat die zaal daar dus volledig voor zou vallen. En dat gebeurde niet. En toen, dus soms hebben we wel eens dat je naar een zaal denkt van, oeh, ik weet niet, die zaal die steeg echt in mijn achting toen ze dat veroordeelden. Om het heel lelijk en woke misschien verwoord. Maar in elk geval, toen was ik, het was in Veghel en ik ben geboren in Veghel, maar verder heb ik niet zoveel met Veghel. Maar wel heel veel zin in en zo. En toen zei ze, oh ja, trouwens Teun, we hebben jou gezet na de onthulling van de prins. Maar dan moet je dus even voorstellen. Dus de vorige prins is net afgezet dan op zo'n avond. En dan de volgende prins, die wordt die avond onthuld. En ja. Nou, dat is echt maar, die dat speelt de hoofdrol het komende, ja. komende, weet ik hoeveel maanden, in dat hele dorp, stad, hoe je Veghel ook zou willen noemen. Dus ik kom daar op en ja, heel die zaal was nog van, oh, het is Freek. Freek, kende jij hem? Nee? Ja, volgens mij zit hij in de bouw en doet hij dit. Dus iedereen was elkaar aan het appen van, het is Freek of weet ik van wie. Dat ik dacht, dat is niemand luisterde meer. Dat was dat ik dacht van, oké, dat moet je dus nooit meer. Je mag best aangeven wanneer je speelt in een line-up als er zoiets gebeurt, zeg maar. Dus dat was wel een wijze les, zeg maar.
Oh,
en dan is het gewoon, ja, een kwartier doodgaan, zeg maar. Ja.
Ja. Was er überhaupt iets van aandacht? Of was het gewoon...
Nou, op een gegeven moment kwam er aandacht terug. Maar dan dat is ook eigenlijk heel erg. Want stand-up comedy is een vrij persoonlijk verhaal vaak over jezelf. Ja, wie boeit mij wat als ik niks... Eigenlijk had ik gewoon moeten zeggen, ik doe het. Maar dan wil ik weten wie de prins is. En dan ga ik de prins nou net niet roosten of zo. Maar dan moet er gewoon mogelijkheid zijn dat we het die avond maken. Maar dat heb ik dus
wat
voor.
Overigens vaak, want net waren we een beetje smalend over tompraten. Maar wat vaak de kracht is van goede tompraters. Zeker degene die meer regionaal opereren. Uh-huh. Die weten vaak alles wat er speelt ja. in zo'n gebied.
Ja.
En die doen in zekere zin een soort gewoon micro-roast
ja.
van de slager en van de supermarkthouder en van het dorp ernaast. Ja. En dat ja. werkt dan weer geweldig.
Oh, ja, nee, dat had ik ook nog wel gedaan. Dus dat, ik had wel dingen opgezocht over Veghel. Dat er een, nou goed, doet er allemaal. Ze hadden op een gegeven moment twee zwembaden. En de gemeenteraad moest beslissen of er een tweede zwembad bij kwam. Maar dat was hartstikke duur. Zoiets. En dat vonden ze allemaal hartstikke leuk. Maar ja, het was niet op maat of zo. Volle. Dus dan op een gegeven moment zak je dan ook weer door het ijs. Zeg maar, als je dan teruggaat naar jezelf. Tenminste, ik toen die avond. En toen moest ik de dag daarna weer. En toen heb ik ook mijn set helemaal los proberen te laten. En dan maar gewoon in het moment dan maar praten met de mensen. En dat werkte iets beter.
Maar ook wel weer bij
nou, toen was die prins bekend. Dat was dus heel fijn. Okay. Dus dan was het gewoon, oké, en hier is Steun.
En je zei Drachten.
Ja, Drachten. Dat was een ding. We hadden de finalistentour van Groningen.
Ja.
Dat was samen met Oscar Smit en... Jaromir Palt was dat. Dus wij hadden met z'n drieën speelden wij die avond in de finalistentour in Drachten. Maar wat was er nou gebeurd? Ik speelde die vrijdag van tevoren in Club Haug. En ik was een van de laatste acts. Dus ik was ook laat thuis. 1 uur was ik thuis. En we zitten nou hier in dit huis. Wij waren een week woonden we hier. Precies een week. En in datzelfde weekend zou onze schoonfamilie, mijn schoonfamilie, die kwam hier dan kasten mee in elkaar zetten en verf en al die dingen ja. doen. Wat ik ook nog had afgesproken was om samen met Anouk Krachtwijk, of van Krachtwijk, dan moet ik me even...
Krachtwijk.
Zouden wij bij Dit is de Dag gaan zitten de volgende ochtend bij de EO op Radio 1. Maar dat begint om 6 uur 's ochtends. Dus ik was om 1 uur thuis. Om 4 uur ging de wekker. We sliepen hier nog op de grond, want we hadden nog geen bed. Dus we hadden een matras, maar we sliepen ja. op de grond. Er was nog helemaal niks. Dus ik om 4 uur opstaan met Anouk naar de radio. Dat ging allemaal hartstikke goed. Toen weer terug naar huis. En wat ik normaal deed, als ik naar de radio was geweest, dan ging ik overdag nog even slapen. Maar dat kon dus niet, want hier was familie mee aan het verven. Allemaal dingen aan het doen. Dus ik was daar helemaal... Ik had 3 uurtjes geslapen, veel te weinig. En diezelfde dag moest ik dus naar Drachten. En ik zou er met Oscar Smit zou ik erheen gaan. Dus helemaal... Ik kan gewoon niet zo goed tegen weinig slapen. Dus nou, ik met Oscar. Oscar had de auto geregeld. Nou, hartstikke fijn. Maar ik moest rijden. Want Oscar, nou, die kon niet rijden op dat moment. En dus wij rijden van Utrecht naar Drachten toe. Ik zeg, ik ben helemaal kapot. Ik ben benieuwd hoe het vanavond gaat lopen. Maar ik ga gewoon alles op alles zetten, weet je wel. Nou, wij naar Drachten. In Drachten was het was hartstikke leuk theater. Leuke, lieve mensen ook. Alleen in Drachten zelf was eigenlijk niet zo heel veel te halen of te bestellen of wat ook. Dus we zijn uiteindelijk naar een snackbar gegaan om te eten. Dus ja, dat was ook mijn bodem gelijk voor die avond. En wij bepaalden altijd, dat was al niet slim. Ook al niet slim, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En Oscar en ik, wij waren zeg maar de kern van de finalistentour. Dus wij bepaalden altijd een beetje van wie opent en wie sluit af. En degene die er dan bij kwam, die was meestal gewoon lekker in het midden. Een beetje de safe spot. En ik zei van ja, ik denk echt niet dat ik de sfeermaker ga zijn vandaag. Dus als ik open, dat is denk ik... Ik weet niet waarom ik zo dacht. Achteraf had ik zeker moeten openen. Maar ik zei, als jij nou opent en de sfeer zet, dan lukt het me denk ik wel om daar op mee te liften. Ja. Maar ik ga het niet op kunnen bouwen. Nou, oké, prima. Oscar vond het ook helemaal geen enkel probleem. En toen kwam op een gegeven moment de organisatie van Groningen, die was ook mee. En die zei van, hey, we hebben een commissielid van ons. En die wil ook heel graag cabaretier worden. En die was op de studentenvereniging, was die echt hartstikke grappig. Oeh. En hij is er toevallig bij, mag die dan ook een paar minuten. En Oscar en ik, wij zagen daar aanvankelijk niet zo heel veel problemen in. Van ja, het is natuurlijk geen finalist. Maar ja, als het voor 5 minuten is, whatever. Weet je wel, ja, we hadden toch maar 3 acts. Dus dat past prima in de line-up. Nou, wij dus Oscar opent. Hartstikke sterk. Echt heel goed. Alsof die stond af te sluiten. Gewoon bam, 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 bam. Toen kwam Jarem hier. Ging ook goed. Toen was het pauze. En toen kwam dus die jongen uit de commissie. Ja. En Oscar, die was dan de MC van de tweede helft. En die, oh ja, daar moet ik nog bij zeggen. Oh, dat was zo stom. Ja, kijk, de MC van de eerste helft was de afsluiter van de tweede helft. En degene die hem, even kijken, zeg ik het goed. En dan degene die had geopend, die presenteerde de tweede helft. Ja. Want er was geen geld meer voor een
MC. Dus jij had
MC.
De eerste helft gepresenteerd.
Ja, maar wat ik daar had gedaan, dus dat was al een klassiek voorbeeld van eigen ruiten ingooien. Ik checkte altijd waar we stonden even het nieuws. Van, is er nog lokaal iets gebeurd?
Ja.
En met mijn stomme kop, want ik had het gelezen, maar er was niet heel veel gebeurd in Drachten. Maar er was iets, ja, daarom dus, dit is niet helemaal waar wat ik nou zeg. Er was iets en er was een jongen neergestoken. Van 16 of zo.
Echt. Oh, dat is leuk nieuws. Nou, daar moet je wat mee doen.
En ik vraag dus met mijn hoofd. Hey.
Nee. Nee.
Ik ben benieuwd of ik het nog heb opgenomen, maar ik zou de letterlijke woorden zou ik. En ik vraag van, hey, en die jongen van 16 dan? Wat bleek, gewoon de halve zaal wist precies wie die jongen van 16 was. Ja, dat was echt. En het stom was ook nog eens, er was ook nog een issue met coniferen. En toen ben ik daarover. Maar goed, die coniferen dan. Ja, het was helemaal, het was op. Het was gewoon al helemaal mislukt. En toen kwam dus Oscar. En die kwam met een soort energie. En een soort, die speelde dat gelukkig helemaal weg. Maar ja, ze hadden mij natuurlijk al lang beoordeeld daarop. Terecht, want dat doe je niet. En toen kwam Oscar presenteert de tweede helft.
Ja. Yeah.
En zei ik, nou leuk, dames en heren, een unicum in deze finalistentour. Een gastact van een commissielid. Hier is die. Nou, Henkie, ik weet niet meer. Ja. Ging helemaal dood. Ging echt helemaal niet goed. Daar kunnen we eerlijk over zijn. En Oscar was daar ook heel eerlijk over als MC. Van, nou, dat was natuurlijk niet goed, mensen. Daarom is dit
een commissielid.
Precies.
Ja.
En wij zijn de professionals. Hier is de winnaar van de jury en publieksprijs. Teun van Elzen. Nou, Teun van Elzen is nog harder doodgegaan dan het commissielid. Ja, dat was echt vanwege de vermoeidheid, vanwege alles wat ik al had. Ja, mijn hele imago die avond. Dat ging gewoon echt van alle kanten mis. En toen dus echt volledig verloren, volledig. En daarna, dat was ook goed van Oscar, die sprak me er ook wel echt op aan. En van, ja, je stond helemaal op de automatische piloot en geen enkele verbinding met de zaal. Het was echt te lage energie. Terwijl voor mijn gevoel was ik echt zo hard mogelijk als ik kon aan het spelen. Dus ik had het zelf ook helemaal niet door. Dus ik was ook echt helemaal van de kaart. En de auto moet ik er ook nog even bij zeggen. Op de terugweg. Dat was een elektrische auto. En zelden is het vervoermiddel zo symbolisch geweest eigenlijk voor mijn eigen situatie. Want een elektrische auto, heb jij een elektrische auto?
Ja.
Maar die geeft de radius aan, toch?
Mm-hmm.
En als jij al de radio eigenlijk aanzet, dan verandert de radius al in de auto die wij hadden, ja, in elk geval. Dus, ja, dus alles wat wij deden, voor ons gevoel, dat trok die radius veel verder terug in kilometers. En het was ook nog eens zo, eigenlijk zouden we die auto daar dus in Utrecht moeten krijgen en dan zou ik de trein halen. Maar die radius liep zo ver terug dat we op een gegeven moment langs de kant moesten gaan staan. Dat we ook nog eens niet de stekker konden vinden. En dat we uiteindelijk bij de juiste laadpaal hadden we hem erin gedaan. Bleek dat we niet betaald hadden van tevoren. Dat we echt 20 minuten hadden gewacht op niks. Toen moesten we nog gaan laden. Die hele terugweg. Toen zijn we als een soort race tegen de klok. Moest ik dus mijn laatste trein halen. Het heeft Oscar. Nou goed, het is allemaal eigenlijk. Ja, ik voelde me die auto op dat moment. Van ik gewoon al leeg zijn en toch nog door moeten eigenlijk.
Ja, dat. Ik ken het.
Ja. Oh. En dat was ook dat ik dacht, oké, dat is ook gewoon discipline. Zeg maar, zorgen dat je uitgerust bent voor de show. Want ik weet zeker, als ik om 9 uur was opgestaan in plaats van om 4 uur, dan hadden die mensen in Drachten een veel leukere avond gehad.
Ja.
Waar ze voor betaald hebben. Dat een beetje wat in die documentaire van Jochem Meijer heel erg naar voren kwam. Van, oh ja, het is ook echt een ijzeren discipline qua gezondheid die je nodig hebt. Dat.
Dat. En hoe langer je op het podium moet staan, hoe meer energie het vraagt. En je moet gewoon fit zijn om dat met je volle aandacht te kunnen doen.
Easy as that, ja. Ja. Is er nog ruimte voor één verhaal?
Ja.
Oké. Want dat is Antwerpen. Dus dan komen we toch weer een beetje in België uit. Maar dat. Het was 2018. En toen had ik. Het ding was, mijn vriendin die had. Nee, ik had net met Pieter Bouwman geluncht. En ik zei dat ik met stand-up bezig was. En Pieter Bouwman die had echt tips. En precies zoals Pieter is, gewoon echt stevig erin. En ja, het gaat weinig mensen lukken. En jou waarschijnlijk dus ook. Niet letterlijk zo, maar van bereid je voor op het ergste. En hij kwam met de tip, wees altijd eerlijk, om het even gechargeerd te zeggen. Ja. Hij is daar veel slimmer in om dat te verwoorden.
Pieter Bouwman was vroeger zelf ook comedian, maar is vooral regisseur. Ja. Regisseerde Hans Theeuwen, zat ook.
Ja.
Deed Man van de Radio en Radio Bergijk.
Ja.
En regisseerde nog 100.000 andere mensen.
Ja. Ja.
Ja.
Dus Pieter, dus en toen.
Die zegt zinnige dingen.
Die zegt hele zinnige dingen. En die zei van jij moet je openstellen naar het publiek. Want tot die tijd gaan ze. Waarom zouden ze zich dan openstellen naar jou? En met jou een leuke avond willen hebben. Toen dacht ik, damn it. En toen wist ik, want ik zat toen nog in de kast. Dus ik val. Iedereen wist al dat ik op vrouwen viel. Maar niet dat ik ook nog op mannen viel. En toen wist ik eigenlijk al van. Oh. Het eerste wat ik toen, wat me te binnen schoot was, ik moet op een podium het erover gaan hebben dat ik ook op mannen val. En ik was toen 4, 25, zoiets. En toen dacht ik, dat klopt ook helemaal in mijn hoofd. Ik vond het allemaal fucking spannend en hartstikke eng. Maar toen ben ik erover na gaan denken. Toen dacht ik, oké, ik ga gewoon op het podium, dat ga ik doen. Die beslissing had ik genomen. Maar toen dacht ik wel, ik wil wel dat mijn vriendin dat eerder weet dan dat ik het op een podium vertel. Dat vond ik wel zo chic. Ja,
ja,
dat vond ik wel zo chic. Dus ik naar huis vanaf Pieter. Ik had allemaal nagedacht, dingetjes verzonnen. In mijn hoofd was dat echt heel goed. Dat waren gewoon 3 grappen, waarvan 1 een woordgrap. Het was echt helemaal niet supergoed, maar het was wel mijn coming out op het podium. En ik was toen in die periode veel bij mijn ouders, weet ik nog. Ik was het hardop aan het oefenen op mijn kamer. En als ik dan bij dat stukje over dat ik ook biseksueel was, dan oefende ik zeg maar op fluistertoon. Het was allemaal heel. Oké, het had ook iets. Het had wel iets ook. Iets heel geheimzinnigs. Ja. En toen dacht ik, oké, ik ga spelen in Antwerpen. En ik had mijn vriendin al gevraagd om dan mee te gaan. Dan maakten we er een weekendje van, want zij was net geslaagd voor de bachelor. En dan was het allemaal af als voor de master. Dus mijn vriendin van, ja, leuk, dat is echt, dat gaan we doen, weet je wel. Nou, toen, misschien ken je het stuk, want het zit ook in mijn show dat ik in Antwerpen ben en dat ik op een hotelkamer, dus we hadden, dat ik aan haar vertel van, nou lief, ik moet je iets vertellen, ik val ook op mannen. De reactie van mijn vriendin had echt niet beter kunnen zijn. Dat was echt gewoon hartstikke progressief, lief, alles. Helemaal niet verbaasd of wat dan ook. En ik zei, ja, en ik ga dus zo spelen hier in Antwerpen. En dan ga ik het er ook over hebben. Daarom wil ik het je ook vandaag vertellen. Het was een soort stok achter de deur, dat hele optreden. Om het te gaan vertellen. Nou, dus wij daarheen. En het was via Saïd
gegaan. Ja. Die naam wil ik best genoemd hebben, want ik hou van Saïd. Ik speelde graag, maar wat hij ons daar aandeed, dat is...
Even goed om te zeggen, Saïd speelt zelf ook, maar hij organiseert vooral heel veel...
Ja, dit had hij niet georganiseerd, daar moet ik er wel bij zeggen. Okay. Hoor, hij had gewoon, het was een Antwerps comedy festival vanuit een comedy club, maar dan weer niet de Joker. Dus wie dat dan ook is geweest, ik heb geen enkel idee... Ik heb echt geen... Jij rolt met je ogen. Jij hebt misschien wel een idee nu.
Maar... Ik ga zo door de Rolodex en ik denk... Wie? Vertel verder.
En het was volgens mij Boer van Tienen. Zeg je dat iets? Dat is een café daar in Antwerpen. Voor mij is het Boer van Tienen. Daar zit een soort pleintje, langwerpig pleintje. En daar zou dan dat hele festival zijn. Nou, wat gebeurde daar? Daar staan gewoon terrassen. En iemand had daar gewoon een platte kar neergezet... met een microfoon erop en twee boksen. En dat was zeg maar het podium. Terwijl niemand, je denkt festival, maar niemand had betaald om voor dat festival. Iedereen zat daar gewoon te eten. Ook nog eens onder witte parasols, waardoor je vanaf tafel 2, 3 al niet meer het podium kon zien. Want dat was verhoogd, dus je zat tegen een witte parasol aan te kijken. En ik weet niet, ik speelde daar onder andere met Odette van der Molen. En sowieso alle lof voor de comedians die daar stonden te spelen. Want die deden echt keihard hun best. Het was gewoon echt vechten tegen de bierkaai. Dus toen dacht ik van ja, dan moet ik maar. Dus hadden we al besloten, we gaan niet meer op die platte kar staan, weet je wel. Mm-hmm. Want dan ziet de helft je niet. We gaan gewoon lekker op de stoep gewoon staan. Ja. Maar dan was je gewoon een dude met een microfoon op de stoep. Dat sloeg evenmin ergens op, maar je deed iets.
Ja, beter dan niet zichtbaar.
Precies. En het was trouwens ook nog zo dat iemand had een foto gemaakt van de omstandigheden. Die had hij naar de headliner gestuurd. En de headliner heeft toen tijdens het festival gezegd, ik blijf thuis. Die is gewoon niet meer gekomen. En ik weet niet wie de headliner was, maar die heeft echt een hele slimme keuze gemaakt op dat moment. En dus ik stond daar helemaal gehyped van, ik ga nu voor het eerst uit de kast komen, zeg maar. En dat is dan, het vervloog alle kanten op en niemand moet dan lachen. En je staat daar en je, dat was gewoon... En mijn vriendin was er dus bij, hè. Kijk, als je zoiets dan alleen meemaakt, dan kan je daar nog iets van lol van inzien. Maar als er echt getuigenissen bij zijn, dat is ook als je van je fiets pleurt, dat je denkt, nou, ik ben van mijn fiets gevallen, ik ben echt een Mogol. Maar als andere mensen het zien... Dan ligt nooit, dat oordeel bij hun, zeg maar.
Je kijkt nooit naar je verwondingen. Je kijkt eerst naar wie heeft het gezien.
Ja, inderdaad.
Oh, ik heb mijn knie gebroken. Nou, ja. Maar niemand heeft het door.
Nee, precies. En toen was Odette van der Molen... en dat somde eigenlijk de hele situatie toch wel op. Want het was tussen het podium en de mensen zat ook een fietspad. Een letterlijk een fietspad. En Odette had een hele goede grap in die tijd... En dat ging over mamiels, middle-aged men in Lycra.
Van die dikke middelbare man op een racefiets.
En I kid you not, op het moment dat ze die punchline zegt... komt er over dat fietspad, over haar kabel... een dikke middelbare man op een racefiets voorbij.
Oh, wat goed.
En dat was... Iedereen had zoiets van, ja, natuurlijk gebeurt dit. En ja, dat was zeg maar, ja...
Oh, wat... En dan ben ik wel benieuwd. Want dan is zo'n avond afgelopen.
Ja.
En dat is natuurlijk...
Het was zomer, dus het was ook nog eens volledig licht. Dus er was ook niks.
Oh, maar, dat is ook wel zo rampzalig. Kijk, in deze podcast gaat het natuurlijk altijd over hoe wij het beleven... en hoe je zelf zo'n avond ervaart.
Ja.
Maar in dit geval, weet je, dan je bent ook nog een weekendje weg... Met je vriendin, die heb je net ook nog eens best wel een groot persoonlijk ding onthuld. Ja, en zo, hey, en kom mee naar mijn comedy carrière die ik probeer op te zetten. Ja. En ik ga dit persoonlijke ding nu ook aan die mensen. Nou, dit is wat ik doe. Hoe is de rest van dat weekend nog?
Oh nee, dat was nog wel hartstikke lief eigenlijk. Voor mij het meeste wat me nog kwalijk nam, was van... Luister vriend, dit was mijn weekend voor mijn diploma... Nou, het gaat al heel het weekend over jou, want jij moest nodig uit de kast komen, zeg maar. En daarna was het van, ja, nu gaat het hele weekend eigenlijk over die show die mislukt is. Dus eigenlijk, ja, alle doelstellingen van het weekend zijn in geen enkel opzicht gehaald. Maar nee, mijn vriendin is dan ook niet, die kan dan op zich ook al mee om lachen en zo. Ik denk dat niemand had dit Niemand had dit gekund. Niemand. Nee, dat weekend was al prima.
Ah, oké. Okay. Ja. Gelukkig. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!